Dat zongen we, eens was ik blind, nu kan ik zien. Jezus, u heb ik lief. Daar gaan we het zo over hebben. U moet even wennen aan draden om me heen, mensen. We zijn begonnen met de Bijbelstudie over de laatste 18 uur van het leven van Jezus op aarde. En er komt nogal wat bij kijken, zijn we aan het ontdekken. Vandaag wil ik met jullie stilstaan, als ik wegval, zeg even. Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij een van de wonderen van Jezus, die Jezus heeft gedaan. Het is een bekend verhaal, het is de genezing van een blind geborene. Het is een bijzonder verhaal wat op een prachtige manier iets laat zien van hoe Jezus te werk gaat. Wat het betekent voor de keuzes die ik maak en hoe ik hem kan gehoorzamen. Het verhaal staat uitgebreid geschreven in Johannes 9. Ik lees eerst vers 1 tot 7. Ik had een hele mooie PowerPoint, maar die stond niet op mijn stick. Dus, ouderwets luisteren, mensen. Johannes 9, vers 1 tot 7 eerst. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk van hem doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Stel je eens voor, je bent blind. Je hebt nog nooit iets gezien. Nooit licht in je ogen gehad. Nooit de zon of de maan of de sterren. De kleur van de natuur. De ogen van je moeder. Het eten op je bord. Je bent alleen maar gewend aan donkerheid. Je weet niet eens wat licht is. Je weet ook niet wat je mist, omdat je van je geboorte blind bent. De mensen passeren je. Je hoort flarden van gesprekken, je ruikt de geuren, maar je hoort er niet bij. Je bent en blijft je leven lang afhankelijk van anderen. Tegenwoordig zijn er diverse hulpmiddelen om je zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. We zien mensen met een hond, een stok en braille en huizen die apart ingericht kunnen worden, gericht op mensen met een handicap. In de tijd van Jezus was dat wel anders. Het enige wat je nog kon, was bedelen. Het liefst bij de tempel, in de hoop dat mensen nog een aalmoes voor je over hadden. Je telde niet mee. Je kon geen gezin stichten en zo je naam laten voortbestaan. Je kon niet in je eigen onderhoud voorzien. Ook voor je familie was je een belasting. Ze moesten voor je blijven zorgen. Daarbovenop kwam het oordeel van de mensen. Waarom is hij blind? Wat is er misgegaan? In de tekst van vandaag lijkt dat eerst het belangrijkste onderwerp. Wat is er gebeurd waardoor deze persoon blind is? Is het de zonde van hemzelf of van zijn ouders? De mensen zijn er daar vooral mee bezig. Dat was destijds ook meer gebruikelijk dan dat het nu is. God had in zijn woord en wet gezegd dat het volk hem moest dienen en dan zegen zou ervaren. In het Oude Testament staan vervolgens verhalen genoeg over een volk dat herhaaldelijk valt in zonde, God afwijst en de vloek van God over zich heen haalt. Dan komt er een profeet of een rechter. Het volk bekeert zich dan weer. Daardoor wordt het volk weer gezegend. Nou, zo gaat het een beetje door. Het is dus op zich niet zo heel vreemd dat deze vraag wordt gesteld. Maar Jezus kijkt verder. Hij ziet hem echt. Hij ziet in hem een mogelijkheid iets van Gods grootheid te laten zien. Hij legt dat ook uit. Jezus zegt: Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Is die man dan blind geworden of zo, dat Jezus op een goede dag langs kon lopen en kon zeggen, jij wordt genezen? Nee. Deze man staat symbool voor de gevolgen van de zonde voor de hele wereld. Dat wordt aangeduid met de toevoeging vanaf zijn geboorte. Dat wordt nergens anders benoemd. Het staat voor de zondige natuur van de mens. Dus deze man staat dus ook symbool voor mij. Voor mijn zondige natuur. Ik was net als hij blind en beperkt. Vanaf mijn geboorte. Afhankelijk, totdat Jezus kwam en tot me sprak. En ik luisterde. Laten we ook eens naar de context kijken. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Johannes' verhaal met veel gesprekken tussen mensen en Jezus. En hij wordt vaak uitgedaagd. Als je de laatste verse van hoofdstuk 8 leest en de context ziet, dan komt hij meteen naar een situatie die zich afspeelde in de tempel. Jezus trekt het land door met zijn prediking over het komende koninkrijk. Hij is scherp in zijn bewoordingen. Hij ontketent heel wat discussies met de religieuze leiders van het volk. Ze dagen Jezus uit met diverse vragen, in de hoop een reden te vinden hem te kunnen arresteren. Of nog erger, hem ter dood te brengen. Johannes 8 eindigt met, toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Nou, dat is niet echt heel vrolijk. Het was zijn tijd nog niet, staat er ook wel eens. Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Hoe, dat staat er niet bij, maar het gebeurt wel. En dan begint het verhaal. Net op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan de dood. En Jezus is alweer bezig met zijn dienende werk. En dan ziet hij in het voorbijgaan iemand die vanaf zijn geboorte blind was. Er worden vragen gesteld over het verleden van deze mens. En Jezus spreekt dat Jezus zegt dat deze mens Gods werk zichtbaar maakt. En de raadselachtige woorden in vers 4 en volgende. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met wat speeksel maakte hij wat modder. Hij streek op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. De man ging, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Opvallend, wat mij het meest opviel, was dat er helemaal geen gesprek plaatsvindt met die man. Het is niet zo van, wil jij genezen worden of wat ook maar. Hij moet daar eens hebben gezeten met, nou ja, hij hoort daar een hele gevolg mensen voorbij lopen en dat het over hem gaat, alweer. Hij moet het met stijgende spanning hebben aangehoord. En hij merkt dat een van die personen bij hem komt staan. Hij hoort die man iets zeggen over het licht van de wereld. Hij heeft geen idee wat daarmee wordt bedoeld, want hij herkent geen licht. Hij heeft ook geen licht nodig. In zijn huis vind je geen kaars of lamp. Hij hoort dan de man spugen. Nou, dat is niet echt fris. Een teken van verachting staat er ergens anders in de Bijbel. En hij voelt vervolgens aanraking op de ogen. Nee, er staat niet in dat hij zich tegenstribbelt of weigert. Hij ondergaat het zwijgend, alsof hij figurant is en er niet toe doet. Dan hoort hij die man zeggen dat hij zich moet wassen in het water Siloam. En hij gaat. Hij gehoorzaamt de stem. Er staat niet bij hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Hij zal hulp moeten hebben gekregen van omstanders. Ik had nu een heel mooi kaartje van Jeruzalem met hoe groot de afstand is van ongeveer naar dat plekje Siloam. Het is wel een stukje van Jeruzalem, maar dat is best wel een eindje lopen nog. Jezus zegt verder ook niets tegen hem. Niets in de trant, was je en je zal genezen worden. Hij zegt alleen, was je. Toch gaat de man en hij doet wat hem is gezegd. In blinde gehoorzaamheid. Blinde gehoorzaamheid. Dat vond ik nogal wat. Want ken jij dat? Horen en dan doen. Zonder weerwoord. Zonder tegenstribbelen. Zonder te zeggen, ja maar hoe dan? Of waarom? Ik vind het zelf nogal prettig om van tevoren te weten waarom ik iets moet doen. Of wat er gaat gebeuren. Of wat ik kan verwachten. Hoe ver het is. Deze man die gaat. En hij kon bij terugkomst zien. De genezing vindt dus niet hier plaats bij Jezus. Maar bij het badwater Siloam. Waarom nou naar Siloam? Dat zegt weer iets anders over het werk van Jezus. Het wordt niet voor niets expliciet vertaald in de tekst. Het wordt vertaald met gezondene. Nou, op wie zou dat nou kunnen slaan? Ik heb altijd van een bijbelleraar geleerd dat alle vragen die gaan over de Bijbel beantwoord moeten worden met het antwoord Jezus. Anders is de vraag niet goed. Dus bij deze is dat ook zo. Gezondene, wie is dat? Jezus dus. Maar ook op de man die wordt gezonden naar dit water. Afkomstig uit een bron. Dit water komt ook terug in het Loofhuttenfeest. Het feest dat net is gevierd of wordt gevierd in die dagen. Daarmee, even kijken. Oh ja, dan wordt onder andere water uit deze bron gehaald en in een feestelijke optocht naar de tempel gebracht. En daar onder luid gejubel over het tempelplein uitgestort. Daarmee wordt God gevraagd om een goede oogst. Jezus roept tijdens zijn optocht dat hij het levende water is. En hij verwijst dan naar zichzelf. Met als gevolg dat er weer discussie ontstaat. Maar goed, de man wordt blind gezonden naar de bron van levend water om het licht te kunnen zien. Water dat zorgt voor een goede oogst. Hoe wonderlijk komt dat bij elkaar? Hij gehoorzaamt en daardoor wordt hij ziende. Hij ziet echt. Niet schimmen of vlekken, maar duidelijk. Een baby ziet bij geboorte vlekken en schimmen. En op de kop. Na een paar weken is het pas in staat om te volgen wat er om zich heen gebeurt. En dan zie je die ogen, mensen volgen en ook later ontstaat er herkenning. Deze man ziet meteen volkomen en perfect. Hij ontvangt het wonder zonder erom gevraagd te hebben. Maar omdat Jezus hem ziet en tegen hem spreekt, luistert hij en is genezing mogelijk. Jezus was eigenlijk al lang weer weggegaan. Verder. Hij heeft niet afgewacht hoe het zou aflopen. Hij had hem niet gewoon de handen op kunnen leggen en ter plekke kunnen genezen en de eer daarvoor kunnen krijgen. Dat had Jezus zeker gekund. Hij heeft het ook wel eens gedaan. Maar zoals altijd betekent elke genezing iets speciaals. Het geeft iets bijzonders weer van het werk van Jezus. Hij is gekomen om het licht naar de wereld te brengen. Hij is het licht. Het waarachtige licht dat je helder doet zien. Hij doet het hier met spuug en modder, stof van de aarde. Daarmee laat hij zien dat hij gekomen is om de vervloekte aarde te herstellen en de zondige natuur van de mens te genezen. Je bent door je geboorte deelgenoot van de zondige natuur. Ook nu nog. Wij hebben allemaal het genezende en verzoenende werk van Jezus nodig. Want wat van zijn mond uitgaat, herstelt, staat er ergens. Jezus vraagt gehoorzaamheid en dan kan hij daarna in het licht met je aan het werk. Je telt dan mee in zijn koninkrijk. Je bent niet meer ontredderd, maar gered. Niet meer leven in duisternis, maar volkomen vrij. Dan pas kun je zien waarvoor je het doet. Alles voor de Heer. Is het verhaal hiermee afgelopen? Nee, er komt nog een flink vervolg. Het hoofdstuk telt 41 versen. Dus, daar zijn we nog even lekker bezig. Nee hoor. Het verhaal speelt zich op een sabbat af. Altijd reden voor de leiders van het volk om zich over Jezus te beklagen. Hoe kan iemand die door God gezonden is zich niet houden aan de wetten van die God? Jezus zegt dan eens terecht, hoezo mag je geen goeds doen op de sabbat? In het algemeen kunnen we zeggen dat de sabbat een speciale betekenis heeft in het woord. Het is een beeld van de toekomende eeuw, waar we in rust leven. Maar ja, dat is een studie apart, daar kan je volgens mij een week over vullen. Ik wil afsluiten met hoe dit verhaal afloopt, dus ik sla een heel stuk over. Heel veel discussie en gesprek en gedoe rondom die man. In het vervolg gaat het eerst helemaal niet over Jezus. De blindgeborene komt in beeld. En krijgt hij en zijn familie het zwaar. Eerst de buren die hem van jongs af aan hebben gekend. Of die blinden. die wellicht de ouders van deze persoon links hebben laten liggen, want wellicht hadden ze wel een zonde gedaan. Ze nemen hem ook mee naar de fariseeën. De man en zijn familie worden behoorlijk aan de tand gevoeld, met als gevolg dat er een discussie ontstaat en de man ook wat weerstand biedt. En ook hun voerig voeten legt, willen jullie soms ook discipelen van hem worden? Nou, met als gevolg dat ze woest zijn en hem de toegang tot de synagoge wordt ontzegd. Je moet het maar eens nalezen, vanmiddag of straks, de rest van hoofdstuk 9. Het is een prachtig verhaal. Je ziet de frustratie groeien van de mensen van het volk. En aan de andere kant de zekerheid en het geloof van deze persoon, die groeit ook. Jezus zoekt hem op in vers 35. Hij vraagt: gelooft u in de mensenzoon? Was het nog nodig om hem te vragen, nadat wat al die man meegemaakt had? Hij had al gezegd te geloven en die man te dienen. Maar Jezus zoekt hem op en: gelooft u in de mensenzoon, vraagt hij. Weer zo'n vreemd gesprek. Dit is het eerste wat Jezus in deze tekst met hem bespreekt. Niet: hoe is het gegaan? Is het gelukt? Ben je gewassen? Wat fijn dat je genezen bent. Niets van het alles. Gelooft u in de mensenzoon? En die man die weet misschien niet eens wie er tegen hem spreekt, want hij heeft hem nog nooit gezien. Hij heeft alleen maar zijn stem gehoord. Jezus weet wat de man is overkomen en nu vraagt hij naar zijn geloof. Mensenzoon is nog niet zo'n bekend begrip, maar deze man begrijpt het toch vanuit zijn hart. Hij zegt: als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven. Jezus zegt dan, en dat lijkt mij zo'n fantastisch moment, als je erbij zou zijn geweest: u kijkt naar hem en u spreekt met hem. Wat een mooi moment. Zien en horen komen eindelijk samen. Toen zei de man: ik geloof, Heer. Niet om de genezing, niet om wat daarvoor gebeurd is, maar om de woorden die Jezus spreekt. De genezing komt helemaal niet ter sprake. Deze man herkent als een schaap de stem van zijn meester. Dat is ook het verhaal wat hierop volgt, de goede herder. Dat een schaap de stem van zijn meester herkent. Dit verhaal laat ons achter met de vraag: geloof jij in de mensenzoon? Ben jij gehoorzaam aan hem? Zonder te aarzelen, zonder te vragen, zonder waarom en hoe dan te roepen. Ben je bereid te doen wat hij vraagt, ook al krijg je die vraag niet op een briefje gepresenteerd. En zonder te weten wat de gevolgen zijn. Deze man toonde blinde gehoorzaamheid en het werd zijn redding. Hij kreeg perspectief. Gisteravond keken we naar een film waarin een meisje die ernstig ziek was en te doden opgeschreven op wonderbaarlijke wijze werd genezen door God. De mensen geloofden het niet en die dachten dat het een mooie truc was. En de moeder die geeft een verklaring en die zegt, die noemt een uitspraak van Einstein. Die dat zo'n wonderbaarlijk christen was, maar hij heeft hele mooie uitspraken gedaan over geloof en universum en wetenschap, blablabla. Hij zegt: of je ziet alles als een wonder, of niets. Dus het is of een wonder, of niks. Kies maar. Ik weet wel wat ik kies. Ik ervaar het wonder van gekend zijn door God, iedere dag. Hij heeft me gezien en kwam me tegemoet. Hij deed het ook bij jullie, hij deed het bij jou. Op een dag kwam hij bij je en hij raakte je aan. En hij genas. Als je dat gelooft, zing dan het volgende lied met me mee. Niet dat ik je dat in mijn eentje ga staan zingen, maar zing dan samen het lied mee met heel je hart. En toon je bereid hem te volgen en te gehoorzamen. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoofd, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door de duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament, dankzij zijn liefde leef ik nu. En aan het eind, als we dan ooit oog in oog met hem zullen staan, zoals die blinde uit dit verhaal, hij roept je naam. En in die verwachting houd ik stand, in hem alleen. Laten we dat zingen.